In het kort, zonder al te technisch te zijn, is het zo dat wij gegevens krijgen vanuit het Rijk, Belastingdienst en Rijksdienst van Wegverkeer, om te kijken of er fraude wordt gepleegd met uitkeringen. En wij hebben die gekoppeld aan onze eigen interne systemen, zoals bijvoorbeeld de hondenbelasting en de vergunningen van bouwvergunningen. Daarmee krijgen we signalen door waar er kans zou kunnen zijn, dus mogelijk sprake zou kunnen zijn van fraude, en daarop gaan we verder reageren. Dus het is een middel om sneller signalen te krijgen.
Kunt u dat op een bepaalde manier toetsen? Is dat bijvoorbeeld aan hoe een persoon zich begeeft in de financiële wereld, of hoe die zijn financiën beheert?
Het gaat echt vooral om signalen, om te kijken of de fraude wordt gepleegd. Ik noem maar even een heel simpel voorbeeld. Iemand heeft 5 honden, heeft net een bouwvergunning aangevraagd en een dikke auto op zijn naam. Nou, dan is er een signaal dat je met een uitkering mogelijk fraude zou kunnen plegen.
Ja, andere voorbeelden. Bijvoorbeeld iemand gaat aan het werk en geeft dat niet op.
Ja. Nou, dat is een signaal wat minder snel uitkomt en daar moeten we dan zelf op gaan reageren. Dat is in ieder geval inderdaad een van de manieren om fraude te plegen met je uitkering.
Ja, nu zegt u dus dat het vorig jaar een succesvol jaar is geweest. Waar vertaalt zich dat in cijfers?
Ten aanzien van deze digitale aanpak bedoel je? Of ja. In het algemeen?
De digitale, de nieuwe methode van vorig jaar.
Ja, de nieuwe methode van vorig jaar heeft bij de onderzoeken in ieder geval 9 fraudegevallen opgeleverd. En bijna 120.000 euro minder uitbetaalde uitkeringen. Dan moet ik er wel bij zeggen dat 9 niet zoveel lijkt. Maar we zijn nu bezig met te bekijken hoeveel het uiteindelijk het hele pakket heeft opgeleverd in 2012. En ik kan je verzekeren dat dat al boven de 200 beëindigde uitkeringen zit in 2012 op basis van fraude met de uitkeringen. Op zich ben ik daar niet heel erg blij mee, want ik vind dat een uitkering echt moet zijn voor mensen die het echt nodig hebben. En ik had gehoopt, en ik ga ook nog steeds vanuit dat de meeste mensen gewoon recht hebben op die uitkering en die dan ook gewoon krijgen. Maar op het moment dat je fraudeert met je uitkering, maak je het geld op voor mensen die het echt nodig hebben. En dat pakken we in Capelle keihard aan.
Ja, want we hebben het over bijstandsfraude. Hoeveel bijstandsuitkeringen zijn er in Capelle?
De laatste cijfers die ik afgelopen vrijdag, gisteren dus, waren het er 1754.
En daar zijn er dus ongeveer 230 van die een fraude hebben?
Nou ja, zo, als je het echt zo simpel zou willen stellen, zou je het zo kunnen zeggen. Het is natuurlijk gebeurd ook vaak gedurende uitkeringen. Maar dat was in 2012 was dat meer dan 200 uitkeringen, klopt.
Is dat veel als je dat bekijkt bijvoorbeeld met andere steden?
Nou, ik vind iedere uitkering waarmee fraude wordt gepleegd, dat vind ik 1 te veel. En ik vind 200 wel heel erg veel. Zeker omdat je ziet dat dat toch wel weer een verdubbeling is van het aantal opgespoorde uitkeringsfraudegevallen ten opzichte van het jaar ervoor.
Ja, is het een dubbel gevoel, het opsporen wat resultaat heeft of de fraude die gepleegd wordt?
Het is zeker een dubbel gevoel, omdat ik net zeg dat ik vind dat mensen die echt een uitkering nodig hebben, die ook moeten krijgen. En als mensen daar dus dan asociaal zou zijn om het geld op te maken voor die mensen die het echt nodig hebben, dan geeft het mij wel een dubbel gevoel. Aan de andere kant ben ik wel heel trots op de afdeling die dat gerealiseerd heeft.
Ja. Nou kennen we u als iemand die altijd gaat voor beter. Ja. En u zegt eigenlijk ook, ja goed, 2012 was goed, maar we willen het nog beter gaan doen.
Ja, deze digitale aanpak gaan we in ieder geval verder ontwikkelen. Ik hoop daarmee in 2013, het eerste kwartaal, hoop ik daarmee een onderzoek te hebben afgerond. En dan gaan we kijken welk systeem we daarvoor verder gaan gebruiken. Want je moet bij sociale zaken gewoon blijven ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van het aanpakken van de bijstand, maar ook op het gebied van mensen aan het werk helpen.
Ja, want daar gaat het tenslotte ook om uiteindelijk, hè? Mensen aan het werk helpen.
Ja.
Maar we gaan hier...
Ik heb altijd maar 3 knoppen om aan te draaien, hè, als wethouder sociale zaken. 1 is aan de voorkant. Hè? Dus als iemand een aanvraag aan inkomt te dienen, dan heeft hij ook recht op een uitkering. 2 is tijdens de uitkering. Dat is met bekijken of iemand fraude pleegt. En 3 is zorgen dat mensen aan het werk gaan. En dat doen we dan op het werkplein. We hebben echt een heel goed lopend werkplein, waarin vanaf 1 januari jongsleden zowel Krimpen als ook Zuidplas nu is aangesloten. En mijn primeur die ik had beloofd was dat 1 februari staatssecretaris Kleinsma het komt openen en zeg maar de samenwerking zijn beslag laat krijgen.
Dat is een hele mooie primeur.
Ja.
Wat is er helemaal nieuw aan? Is dat juist de samenwerking?
Ja, de samenwerking, dat is één. Het is efficiënter, maar je maakt er ook tegelijkertijd subregionale arbeidsmarkt van. Hè. Je hebt meer banen en ook wel meer mensen natuurlijk in de bijstand. Maar je kan wat beter matchen in de subregio. Tegelijkertijd werken we natuurlijk ook samen met Rotterdam. Ook nog ten aanzien van banen. En wij proberen gewoon zoveel mogelijk mensen in de bijstand te matchen op banen die we in de regio hebben.
Dus dat houdt in dat de mensen die uit zijn op een baan of naar een baan moeten wellicht, nu een breder bereik hebben hier op het Kapelse Werkplein.
Ja, als je kan werken in Capelle, dan vind ik dat je aan het werk moet. En tegelijkertijd doen we er alles aan om de werkgevers bereid te krijgen om die banen ook aan ons te geven. Het werkplein moet echt de plek worden voor ondernemers om zeg maar hun vacatures kwijt te kunnen.
Ja, inderdaad. Want er zijn al wel wat projecten geweest met de zorg onder andere.
Ja, nou, dat waren goedlopende projecten zelfs. 25 mensen hebben een plek gevonden in de zorg, ja.
Ja, welke sectoren gaat dat op verder?
Nou, we zijn de zorgacademie zijn we begonnen. Dus dat is wat je net zei. Overigens zie je dan wel heel, dat is wel heel leuk. Dat ook, het waren vooral dames en één man. En die waren heel enthousiast dat ze aan het werk mochten. Ik mocht dan zelfs de diploma's uitgeven. Hè, want ze hadden ook nog een onderwijstraject gedaan. En dat was heel erg leuk dat die mensen heel erg enthousiast waren dat ze aan de slag konden. Dat is, het allermooiste was een kind dat tegen mij zei van... ik ben heel erg blij dat mama aan het werk was, want nu lacht ze weer. Nou, dan denk ik van nou, dan doen we het in ieder geval heel erg goed. Het tweede is dat we nu bezig zijn om een techniekacademie op te zetten. En daar is natuurlijk ook wel vraag naar. We hebben ongeveer nu op dit moment 100 vacatures, heb ik me laten vertellen. En wij proberen die matches gewoon zo goed mogelijk te maken om mensen aan het werk te helpen.
Ja, want met name die tak, de techniek, zit daar bouw onder?
Ja, of schilders. Ja.
Want daar gaat het heel slecht mee?
Daar gaat het heel slecht mee.
Dus, ja. Dus dat zou een goed resultaat kunnen zijn in aanvulling op wat we met het zorgbereik hebben.
Ja, het is in ieder geval een aanvulling en we gaan die techniek op academie zijn we bezig om op te zetten. En nu is het misschien wat slechter, maar ik ga ervan uit dat het einde van dit jaar toch wel de economie een beetje aantrekt. En dat de bedrijven dan weer de vacatures hebben voor de mensen die wij hebben aan het opleiden zijn.
U heeft behoorlijk wat ontdekt het afgelopen jaar. Stel je wordt gesnapt voor fraude, wat gebeurt er dan?
Ja, dan is het op dit moment zo dat je je uitkering moet inleveren en tegelijkertijd een boete krijgt. Vanaf 31 januari is er ook een verhoging nog. Hè. De nieuwe fraudewet gaat in werking. Dat betekent dus dat je het bedrag wat je gefraudeerd hebt nog eens keer extra als boete bovenop krijgt. En vandaar dat we alle mensen in de bijstand hebben aangeschreven van goh, als u nou fraudeert met uw uitkering, lever dan gewoon uw uitkering in vanaf deze tijd tot 31 januari. Want dan geldt die wet nog niet. Een soort pardonregeling. En vanaf 31 januari is echt die hele strenge fraudewet van toepassing.
Ja, want stel dat je een boete of tenminste een fraude opgebouwd hebt van pakweg 5000 euro. Of 2500 euro. Dat betekent dan een verdubbeling.
Ja.
Heb je alleen een bijstandsfraude als echt inkomen, dan heb je wel een groot probleem.
Ja, dan zou ik je zwarte baan toch gewoon witten, zou ik bijna willen zeggen. Nogmaals, we gaan blijven gewoon onverminderd voortzetten op die opsporing van de fraude. Je merkt overigens wel dat wij dat best eigenlijk heel goed doen, want de fraudebedragen zijn redelijk laag. Dat betekent dus dat we redelijk kort op zitten. En dat is goed, want dat betekent dus dat uiteindelijk ook de schuldhulpverlening, want die zitten dan vaak ook nog wel achter, ook wat korter kan duren. Maar het gaat er gewoon om dat als je nu fraudeert met een uitkering, dat je dat gewoon nu je uitkering opgeeft. Want 31 januari wordt het gewoon veel en veel strenger.
Weten de mensen die een bijstandsuitkering hebben ook wanneer men fraude pleegt?
Ja, iedereen wordt daar door middel bijvoorbeeld van een informatiebrief over geïnformeerd. Eén keer per kwartaal krijgen alle mensen met een bijstandsuitkering krijgen daar een informatiepakketje over. En daar staat echt altijd alles in.
Ja.
Dus iedereen met een uitkering zou het moeten kunnen weten. Ja. Wat hun rechten, maar ook plichten zijn.
Wordt er voor de bijstandsuitkering gerechtenden veel gedaan om hen aan het werk te krijgen?
Ja, dat doen we op het werkplein. Hè. Ik heb geen zakje met banen op mijn rug. Maar we hebben wel, zoals ik net al zei, in ieder geval op dit moment 100 vacatures waarbij we mensen echt proberen te matchen op die vacatures, opleidingen geven, trainingen geven. Dat doen we ook op het werkplein. En dat doen we vaak ook nog groepsgewijs. Ook vaak nog de schuldhulpverlening groepsgewijs op het werkplein. Dus eigenlijk, we proberen alles op het werkplein te doen om mensen klaar te maken voor die arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld iemand die een timmerman geweest is, heel erg lang. Die heeft weinig kans gezien de huidige situatie op werk vergelijkbaar.
Ja.
Wat wordt er met zo iemand gedaan? Krijgt hij een soort coaching om erachter te komen wat zijn andere mogelijkheden zijn, voor zover die er zijn?
Ja, testen, opleidingen, sollicitatietraining als dat nodig is. Ja, dat soort dingen wordt allemaal gedaan.
Dus het is niet uitzichtloos?
Nee, ik denk dat wij echt wel alles binnen onze mogelijkheden aan doen om zeg maar mensen klaar te stomen voor die arbeidsmarkt. Hè. En daarom zei ik net al, ik zou eigenlijk willen dat het werkplein de plek wordt voor de ondernemers in Capelle, maar ook in die subregionale omgeving waar ik net over sprak. Om ervoor te zorgen dat die ondernemers bij ons komen van, goh, we hebben een vacature, graag willen iemand hebben. En dan moeten wij die meneer of mevrouw klaarstomen voor die vacature.
Ja, inderdaad. Wordt men ook aangestuurd om naar het werkplein te gaan?
Ja, dat gebeurt als op het moment dat iemand zich meldt voor een uitkering.
Prima. Maar in ieder geval, kijk uit voor de boetes, want die zijn behoorlijk hoog.
Vanaf 31 januari, ja.
Afgelopen woensdag had u Chinezen op bezoek.
Ja, dat klopt.
Wat komen Chinezen in Capelle doen?
Nou, we hebben
zakelijk dan.
Ja, we hebben een heel goed ondernemersklimaat in Capelle. En daar ben ik trots op. En wij als gemeente proberen alles te doen om ondernemers te ondersteunen bij datgene waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen. En zoals je weet en uit de kranten kan lezen, gaat de economie in China erg goed. Dus vandaar dat er geregeld Chinese delegaties naar Capelle komen. Zodat wij contacten met hen kunnen leggen. En dat mogelijk voor het Capelse bedrijfsleven. Zodat het Capelse bedrijfsleven kan opdrachten kan doen bijvoorbeeld voor Chinese delegatie. Tegelijkertijd hopen we natuurlijk ook dat de Chinezen hun hoofdkantoor ergens in Capelle plaatsen.
Ja, want het kan wellicht twee kanten op. Hè? Je kan je voorstellen dat men komt hier om het bedrijfsleven hier te ontmoeten.
Ja.
Vinden ze in Capelle iets wat ze in de rest van de wereld niet kunnen vinden?
Nou, ik denk dat wij een hele mooie, bijvoorbeeld het Rivium is een heel mooi bedrijventerrein. Of kantorenterrein eigenlijk. Het ligt bij de A16, vlak bij de havens, vlak bij de universiteit, vlak bij het vliegveld. En het ziet er echt hartstikke mooi uit, prachtig uit. En wij proberen natuurlijk ook die Chinezen dan te interesseren in een kantoor in Capelle. Dat klopt, ja.
Hoe is die dag gegaan?
Ja, het was kort, was een uurtje. Dan is het eigenlijk meer jezelf voorstellen en kennis maken. En vaak zie je dat soort contacten wel heel lang moeten duren voordat er iets uiteindelijk uitkomt. De laatste delegatie weet ik overigens wel, dat was over een andere stad. Dit was een dorpje in China, hè, slechts met 600.000 inwoners.
Slechts.
Maar de vorige delegatie die waren wat langer in Capelle. En daar hebben we zeg maar presentaties bij de bedrijven laten geven. Die Chinese delegatie ging dus van bedrijf naar bedrijf in Capelle. En dan was er een presentatie. En ik heb begrepen dat één bedrijf maximum ook wel een opdracht uit heeft gehaald. Dus dat werkt dus kennelijk wel.
Ja, dat resultaat is er. Een vervolg erop is misschien wat moeilijk, hè? Want die mensen komen niet elke week hier.
Nee.
Maar is er dan een vooruitzicht? Zijn er ook ondernemers uit Capelle bij geweest?
Nee, dit keer niet. De vorige keer, zoals ik zei, wel. Hè? Want er waren dus presentaties bij het bedrijf, door die bedrijven. Maar nu was het gewoon een uurtje echt. En dat was heel kort. Die mensen waren door heel Europa heen. Ja, en dan hoop je maar dat je de klik met die mensen vindt. Waardoor ze later denken van, oké, wacht even, we hebben ook nog iets in Capelle aan de IJssel. En wat voor is wel dat ik nu tegen Capelse bedrijven kan zeggen van, ik heb contacten in de stad in China en bel dus, dit is het kaartje van de burgemeester. Dus ik heb wel de contacten gelegd, dat is wat voor de.